Hey, welkom dat jij weer kijkt en luistert naar deze podcast Altijd Jong, waarin ik alles aanhaal wat maar met altijd jong te maken heeft. En dat kan gaan van voeding, beweging, spiritualiteit, alles wat daarmee te maken heeft. Nou, deze keer heb ik weer Erik-Alexander Richter ter gast. En als je mij volgt op social media, dan heb je misschien wel gezien dat ik pas geleden, ongeveer 1,5, 2 maanden geleden, mijn bloedsuikerspiegel heb getest. Ik had een sensortje op mijn arm en ik had daarmee een app en daarmee heb ik dagelijks mijn bloedsuikerspiegel getest. En ik was van de overtuiging dat bij mij bloedsuikerspiegel gewoon wel perfect zou zijn. Niks aan de hand, want ik ben gezond, ik ben fit, ik sport veel. Wat mankeert mij, want ik ben echt super gezond van binnen. Mijn overtuiging. En nou bleek dus dat mijn bloedsuikerspiegel best wel aan het pieken was. Zeker na mijn fruitontbijt, na mijn medical medium fruitshake, zoals dat heet. Wil je medical medium opzoeken, dan kun je dat even doen. Daar hangt de hele theorie aan, daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Maar hij schoot enorm omhoog om vervolgens weer mega te dalen. Nou, ik vond het mateloos interessant. Dus ik heb een heleboel voedingsmiddelen getest, eetmomenten getest, van alles en nog wat gedaan. En ik had daar dus inderdaad gewoon wat onduidelijkheden over. Nou, daarvoor heb ik dus Erik-Alexander Richter uitgenodigd. Erik, hartstikke bedankt weer dat je er wel bij wil zijn. Ik vind het ontzettend leuk om weer deze podcast met jou op te nemen. Want jouw
Ik ook.
kennis gaat natuurlijk heel ver. En jij weet denk ik ook wel alles over insulinegevoeligheid en over prediabetes en bloedsuikerspiegel en alles wat ermee te maken heeft. Dus vandaar dat ik jou echt heb genodigd.
Ja, alles weten is altijd een dingetje. Morgen komt er weer iets nieuws bij, dus we moeten ons blijven aanpassen aan nieuwe inzichten. En ik vind het fascinerend wat je doet. En ik kan je er alleen maar een compliment voor geven. Ik zal je vertellen waarom. Wat we in Nederland, of misschien wel überhaupt in de gezondheidszorg, dat heet gezondheidszorg doen, is alleen curatief inspringen. Er gebeurt iets, we merken dat we diabetes hebben, of we meten het, en dan gaan we wat doen. En dan hebben we als oplossing de insuline. Maar insuline is geen oplossing. Insuline maskeert alleen het probleem. Dat is een ding. En dan komt een belangrijk ding. Jij bent veel fitter dan de doorsnee vrouw van, laten we zeggen, jouw leeftijd. Je hebt alles mee en toch werkt het anders. En dat is het bewijs dat we allemaal een individuele biochemie hebben. Ja, daar speelt een stuk aanleg bij, daar speelt een stuk eetgewoonte, beweging, vetpercentage, lifestyle, omgevingsfactoren in mee. En een van de artsen die heel vooruitstrevend is in dat, wat je eigenlijk zegt, altijd jong, hè, dat is Walter Longo, dat is een Italiaanse specialist, arts. En die is echt op healthy aging, woont in Californië, waarom ook niet, zou je maar zeggen dan. En die doet dit soort dingen, wat jij nou precies zegt. En die zegt: het is eigenlijk te gek. We besteden de eerste 60 jaar van ons leven om een boel een beetje te verkloten. En daarna gaan we naar de geriater en die zegt: hallo, u heeft een probleem. We nemen u onder behandeling als een, nou, iemand met ouderdomskwalen. Maar wat jij doet, is aan de voorkant zeggen: zo lang mogelijk investeren in gezondheid en vitaliteit, zodat je daar in de tweede helft van je leven maximaal profijt van hebt. En hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld met zo'n sensor, dat je weet, als jij dit in je mond stopt, of ik doe dat, dan hebben we een verschillend effect. Jij sport meer dan ik beweeg anders, ik heb een ander dag-nachtritme, heel veel factoren. Man-vrouw, om maar een verschilletje te geven. Dat zijn allemaal factoren die erin meespelen. Dus in dit geval, meten is weten. We hebben heel vaak de perceptie dat het klopt, maar de werkelijkheid kan anders zijn. Dus
Ja,
als
want dat is natuurlijk
introductie.
wat. Ja, want dat is natuurlijk wat ik heel even een zijstapje naar de omega-3 bloedtesten die ik doe met de mensen. Hè. Mensen voelen zich goed, denken dat ze gezond zijn, maar dan blijkt de omega-3 en dan blijkt de celgezondheid helemaal niet zo gezond te zijn. En dan staan ze dus in de rij voor het verzorgingstehuis, omdat de veroudering razendsnel gaat en ze een continue of een hoog risico hebben voor laaggradige ontstekingsziekte. Het is natuurlijk hetzelfde.
Ja, maar Marion, weet je waarom dat is? Omdat mensen zichzelf vergelijken met andere mensen. Ik ben 62, ik kijk naar andere 62-jarigen en dan zou ik kunnen denken, als ik niet in die materie zat, Die heeft een hogere bloeddruk, die is dikker, die beweegt minder, die ziet er slechter uit, weet ik veel. En dat is mijn referentie. Dus dan denk ik, het is goed. Maar de referentie is niet hoe het met mijn buurman of met andere mensen eruit ziet. Mijn referentie is wat is optimaal in plaats van niet onvoldoende. En dat is de vraag. Wil je met je gezondheid een 5,5 of een 6 hebben dat je denkt, ik ben niet ziek? Of zeg je, zoals jij dat naschreef en ik ook, ik wil de meest optimale gezondheid hebben. Het is een verschil. En hoe meer je nu op die gezondheidsbankrekening zet, hoe langer je daar profijt van hebt in de toekomst.
Ja, en dat is dus de reden waarom ik dat gedaan heb. Hè? Want ik wil optimaal gezond zijn. Maar dan ook echt optimaal gezond. Want ik wil gewoon een team qua gezondheid. Punt. En dat verschil inderdaad wat jij net zei, van persoon tot persoon. Ik was dus verbaasd wat er dus bij mij gebeurde qua bloedsuikerspiegel, dat die zo enorm piekte, terwijl ik nuchter sport. Dan zouden mijn cellen open moeten staan voor, dan zou die niet zo hoog moeten pieken als ik daarna eet. Daarna eet ik dan na mijn trainen koolhydraten, dus een shake met fruit en kruiden, onder andere koriander, spirulina, gerstegras, een hele mikmak zeewier erin en een hele mikmak erin. En dan zou ik denken, mijn bloedsuikerspiegel piekt daar niet zo van, want het is fruit. En ik heb gesport. En toch schoot hij tot aan de 10, soms tot aan de 11. Om vervolgens 3 kwartier later, tot een uur, weer meteen onder de 3 te duiken. Dus gewoon dat ik bijna een hyper had. Niet altijd, maar dat kwam wel eens voor. En dan merkte ik ook dat een beetje trillerig werd. En ik denk, wat gebeurt hier nou? Wist ik veel, totdat ik het natuurlijk testte, toen zag ik het. Hoe kan dat? Want...
Ja, dan zit je dus, eigenlijk zit je dan heel goed in elkaar. Dat is gek dat ik het zeg. Maar wat je doet als je zo'n shake maakt met fruit, dan maak je dus de fruitsuikers, wat vooral fructose is en deels glucose, maak je enorm biobeschikbaar. Op het moment dat je die appel eet, moet je dat eerst helemaal verteren en moeten al die suikers vrijkomen en dat gaat langzaam. Maar op het moment dat je die appel in een juicer gooit of nog erger appelsap drinkt, dan haal je alle vezels weg en dan merk je dat er in je darmen, hè, want er groeit nergens in de natuur, groeit appelsap.
Nee, dan wil ik jou heel even onderbreken, want ik gebruik nooit een juicer. En sinaasappelsap drink ik ook nooit en appelsap ook niet. Dus dat fruit ging in zich heel in de blender en dan mengde ik best wel
goed. Ja, maar die blender heeft daar toch wel wat effect op. Maar het stijgt dus heel snel. En dus dat betekent dat je voeding tot je neemt met een hele hoge glycemische index. Dat is fruit. En met name als je dat in de blender doet, dan kun je heel makkelijk heel veel fruit in een hele korte termijn consumeren. And by the way, als ik iets lekker vind, dan is het zo'n heerlijke Galia meloen. Meloen waar ook wel wat suikers in zitten. In zo'n blender denk ik, hoe kun je het uitvinden? Hoe lekker is dat? Maar feit is dat je bloedsuikerspiegel sky high gaat. En als jij ongezond zou geweest zijn, maar je vindt dat wel lekker en je beweegt niet zoals jij, je hebt een nuchtere maag en al die dingen, dan vliegt die bij andere mensen ook naar de 9, 10, 11, whatever. Maar dan kan je dus meten dat de afname veel langer duurt. En dat kan dan wel 2 uur duren. Ja, waarom? Omdat die mensen vaak dan insulineresistentie. Dat is een valkuil met te veel fruit. Fruit is hartstikke gezond. Als je dit compleet eet, dat is dan geweldig. Maar als je te veel fructose hebt, ja, min of meer een beetje geïsoleerde mate, dus denk aan de glucose-fructose-stroop, dat is de hele beruchte. Op papier heeft dat een lagere glycemische index. Dat wil dus zeggen hoe snel je bloedsuikerspiegel omhoog gaat. Dat is lager dan van puur glucose, daarom werd het zo gepromoot. Maar dat komt omdat de helft, de fructose, niet direct omgezet kan worden naar glycogeen, wat met behulp van insuline in de spieren gaat. En wat doet mijn lichaam dan? Die lever zegt, maar ik moet er wel vanaf, dus die maakt er vet van. En als mensen dus te weinig bewegen, niet nuchter, ja, wat jij gelukkig wel doet, dan krijg je van zo'n dikke dat soort dingen, kan je dus een vervette lever krijgt. Dat begint met een beetje meer en dat kan uiteindelijk eindigen op levercirrose. Dat is niet een te onderschatten probleem. Duitsland is land nummer 1 van Europa met het hoogste non-alcoholic fatty liver disease. Dat is zelfs een beetje de oude naam. Hè. Tegenwoordig is dat een metabolic liver disease. Italianen zijn nummer 2. Wij doen het ook niet fantastisch. De extreme, dat is dan interessant te vergelijken, dat is Texas. En Texas, een grote staat, voetpaden, trottoirs bestaan bijna niet. Alles gebeurt met de auto, een beetje à la Saoedi-Arabië. We bewegen niet, maar we gieten ons vol met de frisdrankjes. En daar heb je zoveel leverklachten, dat die mensen dus allemaal sky high gaan met hun Mountain Dew of whatever voor rommel wat ze zuipen met al die glucose fructose stroop erin. Dat ze daar dus leverschade hebben bij kinderen van 12, 13, 14 jaar. Dusdanig dat ze levertransplantaties nodig hebben. Ja, dus jouw oefening is fantastisch.
Ja, dus het is inderdaad zo'n moment als je niet beweegt en je eet dan bijvoorbeeld zo'n fruitshake, dan stijgt hij dus omhoog. Maar het gaat er dus om hoe snel daalt hij weer. Betekent dat ik dan metabol flexibel ben, zoals dat heet? Dus dat
in
mijn
principe
insuline
wel.
Eigenlijk perfect werkt? Dat het bij mij eigenlijk, dat die piek niet zo erg is en dat hij daarna weer daalt?
In principe is het zo, als je de glucosetolerantietest doet, dan neem je 75 gram glucose, dus geen fructose, maar 75 gram glucose in een whatever glas water. Ik moet er niet over nadenken, maar dat schijnt te kunnen, die test. Dat giet je naar binnen, dan gaat die bloedsuikerspiegel omhoog. En die moet na 2 uur weer in de buurt van de 5 zijn. Nou, wat jij doet is, jij hebt gesport. Jij neemt iets wat misschien verhoudingswijs nog zoeter is. Je gaat heel snel omhoog, maar dat heb je dus goed in kaart gebracht. En je gaat heel snel omlaag. Hoe komt dat? Omdat het fructose deel is wel super zoet. En dat lokt insuline uit. Maar met insuline krijg je geen fructose in de cel. Dus het glucose deel in mijn bloedsuikerspiegel, het is een beetje hetzelfde effect als je stevia toevoegt. Stevia is mierenzoet, maar bevat geen calorieën. Maar mijn sensoren detecteren heel erg zoet. Dus ik maak alvast insuline aan. Ja, die beta-cellen die werken zich het schrompens. Ik gooi er een hele batterij insuline aan. En jij hebt nog gesport, dat is nog even combinatie 2. Dus je bent op dat moment hyperinsulinegevoelig. Dus eigenlijk produceer je dan te veel insuline voor de belasting. En dat overschot aan insuline doet je dan doorslaan naar onder de 5, waardoor je het idee hebt dat je een hypo hebt. En die hypo, dus een te lage bloedsuikerspiegel, is niks aan de hand. Hè, met ritme, daar kun je allemaal aan wennen. Dat is een kwestie van, hè, vaker hebben. Maar het risico is dat mensen die dan niet zo metabol flexibel zijn, zoals jij dat bent, minder sporten, die denken, oh help, hypo, ik moet weer wat eten. En die gaan dus weer het volgende fruit of frisdrank of brood of pasta. Hup, die bloedsuikerspiegel gaat weer omhoog. Ik heb het te veel, het duikt weer omlaag. Maar na verloop van tijd wordt het steeds moeilijker om genoeg insuline te produceren. Dat is 1. En 2, mijn lever, dat is het eerste ding. Hè. Dus je hebt de pancreas en die zit met een zogenaamde poortader verbonden met de lever. Daar moet het omgezet worden. Glucose naar glycogeen in de lever, in de spieren. Fructose, meestal eerst naar vet. Daar kan dan je uitdaging zitten. Als ik dan dus te veel vet moet opslaan, omdat ik misschien niet ga vasten of niet nuchter ga sporten, dan stapelt zich dat op en dan wordt de lever insulineresistent. En dan heb ik dus voor diezelfde appel of peer of wat dan ook steeds meer insuline nodig. En eerlijk raakt die pancreas, de eilandjes van Langerhans, de beta-cellen, hoe ze ook allemaal mogen heten, raken overbelast. En dan ben ik eerst insulineresistent. Dat kun je zien. Weet je wat skin tags zijn? Stilvratjes.
Oh, ja, daar heb ik al eens van gehoord, ja. Ja, oh, dan nou, kun je dat zijn herkennen, hè?
Die zie je soms zo in de hals, onder de oksels. Ja. En dan het tweede stadium is dat er van die donkere bruine vlekken. Dat kan je tot en met huidtype 4 en een beetje bij huidtype 5. Dus daar heb je al een serieus donker huid. Kun je dat zien? Dan is iemand, heeft een bepaalde bruine tint. Nou, bij huid, type 6 niet, dat is te donker. Maar bij een huidtype 5 heb je een donkere tint. En dan heb je een nog donkerder afspiegeling onder je oksels, waar dan precies de zon niet komt. En zo in je nek, zo'n banden, dat heet dan acanthosis nigricans. Dat is echt een indicatie dat er een bepaalde huidlaag niet meer wisselt en dan eigenlijk pigment opslaat. als gevolg van insulineresistentie. En dat is een indicatie. Als je dan niet ingrijpt, want het is geen ziekte, het is een lifestyle ding.
Ja. Ja?
En als je dan niet ingrijpt, ga je langzaam maar zeker richting de diabetes.
En hoe is dat al in hun voorstadium? Hoe kunnen mensen die bijvoorbeeld die klachten niet hebben? Want ik zie dat wel eens bij mensen. Die zijn meestal ook al wat ouder. Maar heb je daarvoor al bepaalde signalen? Stel dat ik dat zou hebben, zou ik dat dan al kunnen merken als ik niet zou testen? Want ik had natuurlijk niet getest. Ik merkte in principe niks van stel dat ik het zou hebben. Waaraan merk ik het
Ja,
dan?
dan merk je al dat je dat niet ziet. Je merkt het als mensen sneller bruine vlekken in hun huid krijgen, hè, van oxidatieve stress met die suikers. Die prikkelingen, heel snel die swings, dat je je slecht voelt, dat je denkt, ik heb echt een hypo, zweet op mijn voorhoofd, een beetje trillende handen, dat soort zaken. Die variaties ga je dan krijgen. Droge mond is natuurlijk een hele indicatieve zaak. Dan ben je al behoorlijk al richting diabetes, overgewicht, buikvet. Vaak 's ochtends heel vroeg wakker worden. Dat merk je dan overigens ook bij diabetespatiënten zelf. Die gebruiken dan al insuline. En dan hebben ze 's avonds traag werkende insuline gespoten. En dan worden ze om 4, 5 uur wakker. En dan zie je weer zo'n ding. En dan denken ze, oh, waarom schrik ik wakker? En dan gaan ze meten. En dan zitten ze vaak op die wat je net aangeeft. 10, 11, 12, soms nog gekker.
Oef.
En dan is de indicatie, dan is de gedachte, is mijn bloedsuikerspiegel is te hoog. Dus ik heb gisteravond te weinig insuline gespoten. Maar het is precies tegenovergesteld. Als ik te veel insuline spuit, kom ik gedurende de nacht in een hypo. En dan kom ik richting die 3, God knows, 2,5, wat je niet weet als je geen sensor hebt. En dan gaat je lichaam gaat de alarmbellen aanzetten. Die gaat adrenaline maken om je uit die potentiële hypo te halen. En die maakt in één keer met adrenaline heel veel glycogeen vrij, wat omgezet wordt naar glucose. Jij schrikt door die adrenaline wakker. Je meet daarna en dan denk je, hoe kom ik aan 11? Dat is omdat je te veel hebt gespoten.
Is dat ook als je te veel suikers hebt gegeten voordat je naar bed gaat? Dat is eigenlijk hetzelfde dan?
Als dat weer de soort suikers zijn zoals wat je net aangaf. En dat kan een batterij witte wijn zijn. Weet ik veel wat, hè? Een variant van. Dat betekent het weer dat als daar een hoge glycemische index op zit. Dus mijn bloedsuikerspiegel gaat heel snel omhoog. Dan ga ik heel veel insuline produceren. En die duwt het dan door de ondergrens heen. Dus die gaat het niet stabiliseren, maar die overdrijft. Dus die heeft meer insuline dan noodzakelijk. Omdat je iets gegeten hebt wat waarschijnlijk in de natuur bijna niet voorkomt. Met uitzondering van honing, want er bestaat geen fruitsap in de natuur.
Nee, dus dat is. Dus het kan inderdaad ook aan liggen als je 's avonds nog flink getafeld hebt, alcohol erbij, wat fruit hebt gegeten, wat chocolade, weet ik veel wat dan ook. Dus daar kun je dus ook 's nachts ook wakker van worden. Oké. Okay. Ja. En want jij noemde net inderdaad ook nog buikvet, hè? Ik heb ook nog even een andere vraag. Ik wil ook even weten wat het verschil is tussen insulineresistent en wanneer je prediabetes bent. Maar is buikvet daar ook aan gerelateerd? Want er zijn heel veel mannen met buikvet, die ik natuurlijk begeleid. Specialisaties mannen met buikvet, om ze daarvan af te helpen. Maar ook vrouwen hebben last van buikvet.
Ja, bij vrouwen zit het meestal wat lager, maar het komt zeker ook op de buik voor. Hier is een hele gekke. Obesitas, echt een BMI van, laten we zeggen, 34 plus, dan zien we bijna altijd een vervette lever. Dat is bijna zelden als het niet zo is. Type 2 diabetes kan zijn als je hartstikke slank bent, maar we zien het wel heel vaak met overgewicht. Nou komt het gekke. En dat is misschien een aanname voor mij, maar op het moment dat ik te veel bloedsuikerspiegel heb en insulineresistent ben, en ik krijg mijn glucose niet meer omgebouwd tot glycogeen, dat is het opslagmedium, in die spieren en op andere plekken, dan moet ik er toch ergens mee naartoe. En dan is de veiligste manier is buikvet. Daarna heb ik echt het subcutaan, ik heb het orgaanvet. En ik heb het vet wat in organen zit en in spieren. Dat is de gevaarlijkste variant. De vervette lever, maar dat kan ook in je hart en je spieren overal. Dat heet ectopisch vet. Dus het mooie van buikvet is, je kunt het bijna niet missen. Je hebt er nog geen weegschaal voor nodig. Ja, laten we eerlijk zijn. En dan weet je dat er dus een overschot is aan suikers die worden omgevormd tot vet. Of te veel rommelvet. Hè. Denk aan wat algemeen wordt aangenomen als gezond. De halvarine, margarine, zaadolieproducten, zonnebloemolie, soja, mais, koolzaad, dat soort olie in bijna altijd zijn zwaar bewerkt. Omega-6 vetten genereren insulineresistentie. Ja. En dat vet, daar moet je vanaf. En dat komt dan onder andere in je buikvet. Maar dat is gevaarlijk vet, wat dan ook nog een keer een zeer zware belasting is voor je hart. Een man met een BMI van 28 of 30, maar die wel fysiek actief is, daarvan zeggen we dan, ja, die zou wel een maatje slanker mogen zijn. Maar dat is niet per definitie ongezond. Obesitas is altijd ongezond. Die bestaan niet in een gezonde variant. Maar een beetje buikvet is op zich niet erg. Sterker nog, als mensen wat ouder worden, kan dat voordelen hebben. En dan weer aan de andere kant, als je kijkt naar de centenarians, de 100 jaar plus, daar zitten nooit mensen bij met overgewicht. Dat is ook weer waar.
Ja, maar er is natuurlijk een verschil tussen overgewicht en wat een gezond vetpercentage. Hè? Want je hebt natuurlijk, ik zeg heel vaak, een gezond gewicht. Je wil streven naar een gezond gewicht en een gezond vetpercentage. En dat is toch iets anders dan echt een enorme buik. Maar daar zit verschil in.
Ja, ja,
dus het
maar
is niet zo dat bijvoorbeeld vrouwen in de overgang, mannen in de penopauze, moeite met afvallen, doen er best, letten op eten. Wat is op eten letten? Dat is iets voor een ander verhaal. Maar nou, letten op eten, doen hun best, maar vallen maar niet af. Nou, dan is de kennis die ik heb, is dat heel vaak gelinkt aan niet zozeer prediabetes, maar insuline ongevoeligheid. Zeg ik dat dan goed?
Ja,
want
ja,
dat
maar
is
dat
geen
kan,
prediabetes. Je hebt verschillende fases.
Ja, dat klopt. Prediabetes ben je weer een stap verder. Maar in principe, iedere cel heeft insuline receptoren. Dat zijn soort sleutelgaatjes. Als er insuline bij een cel komt, bij het celmembraan, dan zet je als het ware een switch op. Dat insuline komt op een insuline receptor in het celmembraan. Een insuline receptor substraat, zo heet dat. En daar zitten dan een aantal koppelingen in met de meest prachtige namen. Die zal ik je besparen. En als dat alles klopt, dan komt er een signaaltje naar een ander orgaantje. Een organel heet dat in een cel. En dat is het GLUT. 4 organel, het glucose transportelement. En dat ding wat in de cel zit, door die prikkel van de insuline, beweegt dan naar het celmembraan, opent zich, glucose naar binnen, transport, check. En dan heb ik het binnen. Maar op het moment dat ik dezelfde hoeveelheid glucose heb, maar ik heb 2, 3, 4 keer zoveel insuline nodig, dan is er dus sprake van insulineresistentie. Maar bij bijna iedereen, als ik serieus ga sporten, en dan is dat niet uren wandelen, of dat is uren in de gym, het serieus sporten voor dit aspect. Hè. Andere dingen hebben andere voordelen. Ik moet buiten adem komen. En waarom is dat? Omdat als ik iets doe wat ik kan blijven doen, dat is goed voor je conditie, maar dat is een aerobe beweging. Dus ik raak nooit buiten adem. En als ik genoeg zuurstof heb, kan ik koolhydraten en vet verbranden. Maar als ik in een buiten adem raak, zeg maar in een anaerobe, dus een zuurstofarme omgeving kom, dan kan ik geen vet verbranden. En dan ga je dus, dan krijg je dat verzuringsmoment. En op het moment dat ik geen vet kan verbranden, moet mijn lichaam een oplossing bedenken. En die wordt dan hypergevoelig voor insuline en voor glucose. Dus dan gaan die GLUT4 elementen gaan zonder behulp van insuline naar het celmembraan. Dus jij kunt met jouw conditie met gemak een uur of 2 uur aan de gewichten trekken en dingen doen. En ik weet niet wat allemaal uitspoken. Maar waar het om gaat is dat je de laatste 2 minuten buiten adem gaat. Iets doen waardoor je echt denkt, nou moet ik stoppen, het gaat licht uit. En als je dat doet, ben je daarna hyper insulinegevoelig. En zo kun je bijna alle type 2 diabetespatiënten met coaching, ja, dan moet je een beetje ervaring hebben, kun je weer terugdraaien naar insulinegevoelig. En dus diabetes, wat geen ziekte is, maar een symptoom of een syndroom, hoe je het noemt, ja, omkeren naar weer gezond. En ik weet dat. Hè. Een broer van mij heeft een beetje dezelfde uitdaging, die komt ons vaak helpen. Wij hebben 8 honden en hij heeft energie in de ochtend, maar thuis gaat hij met die energie zitten, koffie drinken, wat eten. En hier gaat hij allemaal rondjes lopen met de honden. En dan zegt hij, ja, als ik bij jullie ben, heb ik amper insuline nodig. En als ik doe wat ik altijd doe thuis, kom ik bij jullie in een hypo. Dus gedrag bepaalt heel veel. Moet je tijd voor maken, hè, dat is ook duidelijk. Maar ja, het bepaalt wel je gezondheid. Want als je een te hoge glucosespiegel hebt door de dag heen, dat kun je dan meten door die zogenaamde HbA1c-waarde. Dat is je gemiddelde glucose.
Daar heb ik een vraag over, ja.
En hoe lager die is eigenlijk, hoe beter. Ja, dat meten we in de rode bloedcel. Het leuke daarvan is, die leven 120 dagen. Dat doen we ook zo'n omega-3-test bij. Dan kan ik zien, wat heb ik de laatste 4 maanden gegeten aan gemiddelde vetten. En dat HbA1c is exact hetzelfde. Wat heb ik gegeten aan koolhydraat?
Nou. Maar nog heel even... Ja, sorry, ik onderbreek jou. Ja, sorry.
Nee, maar dat is eigenlijk dus indicatief veel interessanter dan te kijken, wat is het moment? Alleen het moment wat jij deed met die sensor op je arm, ja, dat heeft een enorm voordeel. Je houdt je telefoon er tegenaan, je meet, die zegt, ach, ik heb nu, weet ik veel, 6,3. Je gaat een maaltijd nuttigen, je meet na de maaltijd weer, en je zegt, hey, ik zit nu op 12 of ik zit op 7. Nou, dat zegt wat over de glycemic load, de hoeveelheid glucose, al dan niet in een voorvorm, wat je gegeten hebt. En nou is het interessant, als ik een ei eet of als ik vlees eet, dan gebeurt er eigenlijk, als het goed is, niets met mijn glucosespiegel, bloedsuikerspiegel. Als ik koolhydraten eet, gebeurt er iets. Maar als ik koolhydraten combineer met eiwitten, gebeurt er heel veel. Dus een ei op whatever, roastbeef, vlees, spek, weet ik veel wat, dat is oké. Daar heb ik bijna geen insuline voor nodig. Eet ik alleen maar koolhydraten, heb ik een beetje insuline nodig. Maar doe ik dat ei op een boterham, heb ik dubbel zoveel nodig.
Ja, omdat eiwit heb je natuurlijk ook insuline voor nodig.
Maar, nou ja, maar niet om je bloedsuikerspiegel te regelen, maar om het om te zetten naar spiermassa.
Ja.
Om het in je spieren te krijgen. Maar je bloedsuikerspiegel varieert niet van nauwelijks van alleen eiwit, dat ik het daarop hou.
Dan wil ik nog heel even terug, want het is inderdaad een interessant verhaal. Alleen nu is bij mij nog niet duidelijk of dat de vrouwen in de menopauze en de mannen in de penopauze, waarom dat die moeite hebben met afval, of dat gelinkt is aan insulinegevoeligheid, ja of nee. Dus dat was, weet je wel, dat ze moeten sporten, oké. Ja. Sommige sporten wel, sommige sporten niet, want sommige sporten wel, maar blijven toch nog dat buikvet houden. Doen het best om vanaf te komen, maar het kost moeite. Voor zover mijn kennis reikt, zijn ze dan insuline ongevoelig of ongevoeliger
geworden,
waardoor dat het buikvet blijft zitten.
Ja, is ja dat maar met het buikvet bij mannen is dat nog een ander ding. Op het moment dat mannen echt buikvet hebben, dus bijvoorbeeld mannen die veel bier drinken, krijgen een, we noemen het een bierbuik, maar in bier zit hop. En hop is een vrouwelijk hormoon. Ja, dan is het niet vreemd dat je daar borstvorming van krijgt. En vrouwelijk hormoon. En dan krijg je een tweede fenomeen. Op het moment dat dat wat meer is als gewoon wat subcutaan vet. Hè, dus onderhuidsvet, maar echt buikvet. Nou, dan krijg je een tweede fenomeen. Is dat als die vetcellen zijn gevuld met de verkeerde stoffen. Dus met bijvoorbeeld te veel omega 6 vetten. En te veel andere gekkigheid. Dan gaat dat vet... gaat eigenlijk vrouwelijk hormoon produceren. Je hebt testosteron, mannelijk hormoon, en dat kun je twee kanten uit converteren. Het mag vrij testosteron blijven, dat is prima. Je kunt met een bepaald enzym, dat heet 5-alpha-reductase, kun je daar DHT van maken, dehydrotestosteron, dat is de agressieve vorm. Bij mannen is dat 3 keer agressiever dan testosteron. Bij vrouwen is dat 30 keer agressiever. Bij vrouwen zie je dan de acne op de rug, beharing op plekken waar het niet thuis hoort, gezichtsbeharing en dat soort dingen en zo. Nou, dat is gevaarlijk, want bij vrouwen leidt dat tot PCOS, dat je eisprong niet meer goed functioneert en meer problemen. Dus bij vrouwen kan het echt onvruchtbaarheid zijn. Maar bij mannen, als ze dat overgewicht krijgen en mede door te veel vrouwelijk hormoon, denk aan vegan eten, denk aan lijnzaadolie, wat afkomstig is, dus alfa-linolenzuur zit daarin, wat afkomstig is van ja, lijnzaad, daar zitten ook heel veel zogenaamde lignanen in. En lignanen zijn weer fytoestrogenen. Dus lijnzaad kan heel fijn zijn voor vrouwen. Niet zozeer omdat je je omega-3 wil ophogen, maar voor heel veel andere nuttige functies. Wat het wel doet, is het balanceert meer de omega-6 kant linolzuur met alfa-linolenzuur aan de omega-3 kant. Als ik daar meer van ongeveer evenveel heb, dan heb ik minder conversie van die omega-6 kant naar de langere mogelijk schadelijke ketens. Dus mannen met buikvet hebben soms meer oestrogeen. Dat gebeurt testosteron met, het zit complex, hè? Maar laat ik zeggen, ja, met een zogenaamd aromatase-enzym.
Ja. Ja.
En die maakt er dan oestrogeen van. En dan heb je dus mannen met buikvet die soms in die leeftijdscategorie meer vrouwelijke hormonen hebben dan hun eigen vrouw. En dat is niet heel bevorderlijk voor het libido, zeg maar.
Maar heeft dat met insulineongevoeligheid te maken, ook bij vrouwen?
Nou, dat is een beetje een dubbele weg.
Ligt het bij elkaar?
Op het moment dat een man te weinig testosteron heeft, is het steeds moeilijker om spiermassa te behouden. En in de natuur is voor een gemiddelde jongere man, laat ik zeggen 30, 40, 50, zo, in de buurt van de 15% vetpercentage, gemiddeld, hè, niet een topsport, gemiddeld, dat is een hele mooie waarde. Maar voor een vrouw hoort dat 25% te zijn. Als een vrouw te laag gaat, naar 10 of minder, heb je moeite met de menstruatiecyclus en is het zelfs lastig om zwanger te worden, want het lichaam zegt, ja, je hebt geen voorraad om borstvoeding te produceren, dus laten we niet aan een kind beginnen. Dat soort verschilletjes ga je krijgen. Maar als je dus meer oestrogeen krijgt, krijgt het lichaam vanzelf de neiging om meer vet te gaan opslaan. Dat is de uitdaging.
Oké, maar dat heeft dus eerder met de hormonen te maken. Dus eerder met oestrogeen. Maar bij vrouwen zakt het oestrogeen juist in de menopauze. Maar dat opslaan van buikvet heeft dan dus, zeg jij, niks te maken met insuline.
Nou, niet niks.
Want dat waarschijnlijk,
is de kennis die ik heb. Maar waarschijnlijk begint het daarmee. Ik word insulineresistent. Als ik pech heb, krijg ik een vervette lever. Als ik geluk heb, zie ik het aan mijn buik. En dan denk ik, oké, dit klopt niet. Ik ga er wat aan doen. Maar als je het op zijn beloop laat en zegt, ja, maar ik vind bier toch wel heel erg lekker. En weet ik wat we er allemaal bij kunnen eten. Ja, dan wordt het van kwaad tot erger. En dan krijg je parallel een daling van mijn testosteron. En een stijging van mijn insulineresistentie. En dan is een soort, ja, Dus een cirkel waar je dan bijna niet meer uitkomt.
Ja, maar het is dus inderdaad wel gelinkt aan elkaar. Dus het buikvet wat bij mannen moeilijk afgaat en bij vrouwen, dat is dus echt wel gelinkt aan insulineongevoeligheid, begrijp ik.
Ja,
dan kun je dan dus testen, want je had het net over de HbA1c, die heb ik ook laten testen. Die was bij mij 36,07. Ik kijk even op mijn computer, want ik heb het opstaan. En ik vind die te hoog, want de onderste grens is 22 en de bovenste is 42,1. Nou, ik zat op 36,7. Nou, ik was echt helemaal verbaasd, want die vind ik echt, hij is binnen de range, hè? Dus eigenlijk moet ik helemaal niet klagen. Maar ik wil optimale gezondheid, dus ik wil hem het liefst op, laten we zeggen, 22 hebben, zo laag mogelijk.
Nou, dan moet je dus koolhydraatarmer gaan eten.
Ja, want die test is dus over de afgelopen 3 maanden, je gemiddelde bloedsuikerspiegel. Hoe krijg je hem dan lager, dus door koolhydraten naar beneden te gaan brengen? Ja. Of toch, ik heb er fruit even uitgehaald, ik had best wel veel fruit, die heb ik er nou uitgehaald. Dus dat is ook al een manier, denk ik. En mensen kunnen dat dus ook laten testen, hè, die test.
Ja, kun je bij de huisarts doen. En dan moet je de uitslag vragen, want meestal zal de huisarts zeggen, het is oké.
Ja, je moet het cijferen. Net zoals, ik kreeg hem op papier. Ik kreeg hem keurig netjes een uitdraadje. En daaraan kunnen ze dus inderdaad zien, ben ik eigenlijk insuline ongevoelig? Want stel dat ze tegen de 42 zitten, rond de 40, 42. Ja, dan heb je dus echt wel kans op diabetes.
Ja, maar
Toch?
je ziet zelfs mensen die al diabetes hebben, die zitten op 75 en gekker. En dan,
Oeh.
oh ja, dan moet u meer insuline gebruiken. Nee, je moet je gedrag aanpassen. Want als je 75 bent, dan ben je dus echt substantieel sneller aan het verouderen. Substantieel.
Ja. En naar beneden brengen, dat is inderdaad koolhydraten eruit. En stress ook, want dat viel mij namelijk ook op. Ook al at ik niet, want ik heb al de dagen dat ik niet sport. In de ochtend ga ik wandelen, maar dan sport ik niet. Dan eet ik heel de ochtend niet. Maar soms heb ik best druk. Mijn ochtenden zijn altijd druk. En bij stress, hele onrustige dagen, nou, mijn bloedsuikerspiegel schoot alle kanten op. En ook echt hoog. Zelfs zonder dat ik iets had gegeten.
Maar het
Dus
antwoord weet je
dat
dan.
is, ja, dat is ook meteen een aanzet tot of een risico voor
Nee, maar
insulineongevoeligheid
stress
prediabetes.
is dus adrenaline.
Ja.
Dan kom je in een, ook al lijkt dat dan niet op in jouw dagelijkse leven, maar dan kom je toch in een mate van fight, flight. Fight, flight, freeze. Hè, dus alarmbellen. En dan voor de zekerheid zegt je lichaam: laat ik zorgen dat er genoeg glucose is. Want als we moeten vluchten of moeten vechten, is er energie. En als ik ga vechten en ik moet dan nog de energie produceren, ben ik te laat.
En dat is ook meteen de reden waarom mijn bloedsuikerspiegel iedere keer ging stijgen op het moment als ik ging trainen zonder eten. Dan begon ik bijvoorbeeld op 5,5 of zo. En dan ging ik trainen tijdens het trainen. En dan ging die wel eens naar de 7, 7,5. En als ik de high intensity doe, want je hebt het over 2 minuten, maar ik doe dat gewoon 40 minuten.
Maar neem maar echt.
Ja, dan schiet hij naar de 7 of soms zelfs naar de 8 zonder iets gegeten te hebben aan het einde van de
Ja,
training.
maar je kunt geen 40 minuten high intensity doen. Je kunt heel intensief trainen. Maar met high intensity bedoel ik echt, je begint de trap op te rennen van een weet ik hoeveel verdiepingen hoog gebouw. En je blijft rennen totdat je denkt, en nou kan ik echt niet meer. Dus niet rustig lopen, want dat houden we heel lang vol. Maar een beetje zoals op de Empire State Building. De training van de brandweer, die hebben er één keer per jaar een oefening. Die gaan met de volledige uitrusting. Wie komt, weet ik hoeveel verdiepingen, helemaal bovenin. En hoe snel. En dan kun je niet gaan wandelen, want dan raak je, haal je het niet. Maar als je volle bak gaat rennen op de eerste verdieping, dan ben je de vierde verdieping, zak je door je knieën. Omdat de lucht op is. Je zuurstof is weg. Dus high intensity is echt, denk aan een spinningbike. Dat je echt, nu alles wat je hebt. En als je alles wat je hebt doet voor de gemiddelde sterveling, binnen 2 minuten stop. Want dan heb je gewoon. Het allermooiste voorbeeld is als je ongetraind vroeger op school gingen we de 400 meter hardlopen doen. Je vertrok, maar de grap is, de eerste 100 meter verbruik je helemaal, of heeft ademen helemaal geen zin, want dat komt helemaal niet bij je spieren. Je verbruikt meer dan dat je binnenkrijgt. 200 meter, oké. En dan ergens zo richting de 300, denk je, ze hebben een helling gebouwd in die baan. Maar dat is het moment dat de zuurstof op is. En dan moet je schakelen van het ene naar het andere systeem. En als je daar niet heel handig in bent, heb je een probleem. En dat is ook waarom topsporters die kunnen trainen daarop. Want als je dit vaak doet, krijg je meer mitochondria. Die kunnen meer energie produceren, hou je het ook langer vol. Maar dat is de extreme mate van. Hè? Dus je kunt ook niet zeggen, ja, maar ik ga 40 minuten, laten we zeggen, 40 minuten kun je een topatleet, die loopt dan, weet ik veel, de 15 kilometer. En die gaat zo hard dat wij dat niet bij, althans laat ik voor mezelf spreken, ik hou dat niet bij, al had ik het graag. En voor mij is dat high intensity en na een paar honderd meter stort ik in elkaar en die shouts loop ik door. Maar high intensity is echt, dat is zo intens dat je na een minuut of twee, denk je, help, alles verzuurt. En dat is voor jou anders dan voor mij, dat mag duidelijk zijn, want je sport veel meer. Maar dat is wat het is. En dat kan niet 40 minuten. Je kunt wel zwaar trainen voor 40 minuten. Maar dan is het altijd de vraag: is dat omdat je longen het niet meer bijhouden? Of omdat je spieren gewoon zeggen: nou heb ik het niet meer. Dat is interessant.
Ja, het is ook inderdaad, hoe ben je natuurlijk getraind, hè? Maar dan zijn het inderdaad bepaalde lessen die ik dan wel eens opbouw. Ik doe dat wel vaak. En dan mensen laten eindigen met zo'n hoog intensiteitsstukje. Dus dat levert dan toch inderdaad wel het nodig op voor je
Het is altijd
insulinegevoeligheid
goed.
dus. Want je cellen
Altijd
worden
goed.
dus. Ja, precies, precies. Maar wat is insuline eigenlijk? Hè? Want het is een anabool hormoon, hè? Want er zijn bodybuilders die spuiten insuline voor spiergroei. Of dat het inderdaad ook werkt, er zijn verschillende geluiden over. Maar het is dus een opbouwend hormoon. Het is een anabool, een groeihormoon is het.
Het is
Is
geen
dat ook zo? En
groeihormoon.
wat? Nee, er heb je natuurlijk, je hebt natuurlijk een groeihormoon, maar het is
Maar daar
hoe
zit
heet
een
het?
overeenkomst in, hè? Je
Ja,
hebt
het is een
groeihormoon.
anabool hormoon.
Ja, een groeihormoon maak ik aan in mijn hypofyse. Daarboven zit de hypothalamus. De hypothalamus is dus dat beetje dat cashew-nootachtige modelletje. Ja, dat is een beetje zo'n half gebogen ding. De hypothalamus bij nood, als wij diepe slaap hebben, bij kinderen zelfs overdag, als er honger is, geen eten, produceert de hypothalamus growth hormone releasing hormone. Dus het groeihormoon, afgiftehormoon. Dat gaat via een heel klein bloedvaatje, dat heet ook weer een poortadertje, naar de hypofyse, pituitary. En die hypofyse die geeft dan HGH af, human growth hormone. Daar ontwikkelt mens. Dat is maar een wolkje, zo'n verstuivingje. Dat komt in het systeem bij mijn lever en mijn lever maakt dan daaruit groeifactoren, met name IGF-1. Dat is insulineachtige groeifactor. Nou, dus dat is een wat heel veel overeenkomst heeft met het hormoon insuline. En dat komt op een IGF-1 receptor, en terwijl insuline heeft zijn eigen insulinerecepter, maar beide hebben een effect dat ze in die bijvoorbeeld spiercel, daar zit een hele wirwar van alles en nog wat, en daar zit een of ander uniek eiwitje, en dat eiwit dat heet, afkorting, mTOR, kleine m, hoofdletters TOR. Dat staat voor Mammalian Target of Rapamycin. Dat regelt eiwitsynthese. Als mTOR uitstaat, wordt er geen eiwit gemaakt tijdens het vasten. Heel verstandig om te doen. En als mTOR aanstaat, zeker na prikkeling van sporten, dan gaan we eiwitten produceren. En die bodybuilder die weer meer spiermassa, die krijgt niet meer spiercellen, by the way, maar dan worden de spiercellen groter en sterker. Ja, dat is het idee. En op het moment dat ik insuline prikkel, prikkel ik mTOR. Dus het tegenovergestelde, als ik juist ga vasten voor 3, 4 dagen, dan eet ik niets of vetten en eventueel plantaardige eiwitten. Vetten mogen van alle bronnen zijn en plantaardige eiwit, dit is oké. Okay. Maar geen dierlijk eiwit en niets wat insuline uitlokt. Want alle dierlijke eiwitten, door leucine, is een activator voor mTOR. Maar insuline ook. Een andere, maar het activeert ook. En als mTOR actief is, heb ik meer spiermassa opbouw, maar dat wil ik niet mijn leven lang. Want als ik dat altijd aanzet en nooit uit, heb ik een hoger risico op kanker. Ja.
Ja, dus jij zegt inderdaad wel dat het sowieso goed is om te vasten, om denk ik ook een heel systeem tot rust te brengen en
En je.
om ook je insuline gevoeligheid te vergroten, hè? Om
Exact. Exact. Want als ik namelijk. Bij een diabetespatiënt is het heel simpel. En dat is een beetje de moderne techniek van, het heet gezondheidszorg, maar dat is het precies niet. Wat doen we steeds vaker bij diabetespatiënten, vooral bij type 1, maar ook al bij 2? De insulinepomp. Dus het systeem wordt automatisch geregeld. Dus eigenlijk dat stukje awareness wat jij gegenereerd hebt met die sensor op je arm, gaan we bij de mensen afbouwen. Schuif van naar binnen wat je lekker vindt, de pomp doet de rest. Maar ieder shot insuline leidt je sneller naar de eindstreep. Want het is namelijk een metabool, maar ook een verouderingshormoon. Terwijl grappig genoeg IGF-1 een verjongingshormoon is.
Ja, en dat is ja, want ik heb hier inderdaad ook staan de vraag: wat is de relatie met insuline en andere hormonen als we ouder worden? Dat is dus inderdaad dit dus.
Als
Te
jij
veel
krachttraining
insuline
doet.
word je dus ook inderdaad ouder. Dus insuline is eigenlijk gewoon dubbel. Dus het is een anabool hormoon als het perfect werkt. Maar als het niet goed werkt en je bent insuline ongevoelig, is het meteen een katabool hormoon, want je wordt gewoon sneller
Ja,
oud.
en pas op hè. Op het moment dat ik eet en ik heb insuline, dan probeer ik van alle glucose direct glycogeen te maken, opslag. Dan moet ik insulinegevoelig zijn. En tegelijkertijd is het dan ook zo dat wat ik niet kan verteren, daarvan maak ik vet. Laat ik het dan omdraaien. Je kunt alleen maar vet verbranden als er geen insuline circuleert in je systeem. Ja, want dan maak ik de tegenpool, diezelfde mTOR, ja, die dus die eiwitproductie aanzet, kan ik ook uitzetten door glucagon. En hoe kom ik aan glucagon? Het is eigenlijk iets wat we heel veel doen tegenwoordig, is intermittent fasting. Op het moment dat ik 's ochtends niet eet, dus langere pauzes pak in het eten, 4 uur eetwindow, en dan vervolgens 20 uur niet, zeg maar, dat idee, dan betekent dat mijn bloedsuikerspiegel omlaag gaat. Dan ga ik glycogeen maken, dat is automatisch. Dat raakt op en dan ga ik over op vetverbranding. Maar ik kan alleen maar vetverbranding als er geen insuline is. Op het moment dat ik dan denk, ik gooi fruit naar binnen, ik eet brood, pasta, weet ik, iets met koolhydraat, insuline erin, vetverbranding stop. Dus die mannen met dat prachtige buikgewicht, en voor die vrouwen niet anders, kunnen alleen maar vet verbranden als er geen insuline in het systeem zit. Het lastige is, die zijn soms zodanig resistent tegen van alles en nog wat, dat als ze moeten gaan bewegen, hebben ze energie nodig en ze zijn dusdanig, je hebt het woord in het begin genoemd, niet metabool flexibel, dat ze moeite hebben om te switchen van koolhydraatverbranding naar vetverbranding. En als je dus in de vetverbranding wil komen, dat is prima, maar dan mag je dus geen sport doen waardoor je buiten adem raakt. Want buiten adem betekent, dan heb ik geen vetverbranding, dat werkt niet anaeroob, dan moet ik weer naar glucose. Dus tijdens mijn training, als die langer is, dat wandelen voor die mensen is goed. Want dan gaat langzaam die glucosespiegel omlaag. Wandelen, fietsen doen, gewoon zonder buiten adem. Dan kom ik ooit op een punt dat ik in de vetverbranding zit, zeker in combinatie met intermittent fasting. En dan onder begeleiding, die laatste minuut of twee, drie, alles eruit totdat het licht uitgaat, bijna. En dan ben ik
En
echt in
dat,
de gevoel.
wat is dan de, heeft dat dan ook mee te maken dat mensen, ik train natuurlijk regelmatig met mensen die ook niet zo fit zijn. En dan pak ik ook wel eens op het einde een kort stukje hoge intensiteit. Wat gebeurt op het moment als ze licht worden in de hoofd en ze krijgen zwarte vlekken, ze worden misselijk en ze, heeft dat hiermee te maken?
Alles, dit is
Of is het
precies het
bloeddruk?
moment wat zelfs, en dit is een uitdaging voor jou, maar zelfs jij moet naar dat moment zoeken. In een veilige omgeving. Niet als je het kraanmachineurs bent en bezig. Maar dat is de clue. Je moet dat moment zien te zoeken. Dat betekent dat je zoveel zuurstof verbruikt, dat het verbruik meer is dan je longcapaciteit om het binnen te krijgen. En dan moet je uit de vetverbranding. Daarom zeg ik altijd: trainen het liefst op vetverbranding. Maar een wedstrijd moet je glucose hebben. Maar als ik een eindsprint wil maken na een weet ik veel halve marathon of wat dan ook. Ik kan alleen maar sprinten op glucose. Ik kan niet sprinten op vetverbranding. Want sprinten betekent zo hard totdat het licht uitgaat, die zwarte vlekken. Daar heb ik glucose nodig. En dan heb ik anaerobe, dan verzuurt ook het hele circus. Maar daar komt je omega-3 weer bij. Want op het moment dat ik meer omega-3 in mijn celmembraan heb, heb ik veel meer zuurstof in die cellen. Zal ik destijds daarom veel minder snel verzuren. En
Dat
dat is.
heb ik dus.
Ja, en er is nog een ding. Ja, want je hebt waarschijnlijk ook een index van 10% of zo. Nou, als het al niet meer is, misschien wel 12.
Ongeveer.
Ja,
Nou, dat weet ik niet hoor.
en dan komt er nog een tweede bij. Jij doet krachttraining, of iedere beweging. Maar als je nou ook nog vitamine D3 en K2 gebruikt, dan is er wat interessants. Wij dachten altijd botten, ah, dat is de kapstok, de hand, het hele circus aan. Maar botten zijn hartstikke levend weefsel. Die worden continu vervangen, vernieuwd door nieuw. Ja? En het zijn hormoonproducerende organen zou je bijna kunnen zeggen. Dus op het moment dat ik mijn botten stimuleer en ik heb K2, dan gaan mijn botten hormoontjes maken, osteocalcine, MGP, dat soort stofjes, waardoor mijn pancreas meer insuline kan produceren en waardoor mijn spieren insulinegevoeliger worden. Dus ook dit verhaal kun je verbeteren met meer K2. Magnesium is ook zo'n stofje. Zonder magnesium kan ik eten wat ik wil, maar ik moet in de citroenzuurcyclus om van brandstof energie te maken, de batterij op te laden, ATP, hè, adenosine trifosfaat, dan moet ik magnesium hebben. Zonder magnesium houdt het op. Maar als ik nou in een afslankmodus zit en ik ga heel veel bewegen, dan gaat alle magnesium gaat op in dat verbruik. En als ik dan weer een magnesiumtekort krijg, kan ik mijn vitamine D niet omzetten naar de actieve vorm. Dus die mensen hebben echt een behoefte. Nou, zin nummer 3 van het begin van ons interview. Persoonlijke biochemie. Ja. Ieder lichaam, iedere behoefte is net even anders. En de standaardwaardes van de dokter testen, dat is een lastig ding. Je kan maar met magnesium laten testen bij de huisarts. En dat zegt zo weinig, want 1% van de magnesium in mijn lichaam circuleert in mijn bloed. En 99% zit in mijn organen en vooral in mijn botten. En dat maak ik vrij op het moment dat het daalt. Dus ik compenseer het constant, hetzelfde als calcium.
Hetzelfde natuurlijk als vitamine D, want die waarden zijn ook niet altijd optimaal als die worden gemeten.
Nee.
Bij de huisarts. Ja, die kunnen ook beter. Dus dan is het, zeg maar, als mensen inderdaad gaan sporten, ze gaan intensief sporten, ze krijgen zwarte vlekken voor de ogen, dan is het goed. Want dan is het gebrek aan zuurstof, daardoor worden ze licht in de hoofd en misselijk. Want dan is het gebrek aan zuurstof. Dat kun je dus verbeteren door sowieso je conditie te verbeteren. Want dan komt er meer zuurstof in de cel. Je kunt het ook verbeteren dus door de goede omega-3 te gebruiken, hè, om dat celmembraan soepel te houden. Dat er veel zuurstof in die cel en uit die cel gaat. En daarbij de vitamine K2, D3 voor je totale immuunsysteem. En ook wat weer met die zuurstof te maken heeft.
Ja, maar er is altijd een moment voor ieder mens dat je weer opnieuw die zwarte vlekken kunt opzoeken.
Ja, ik moet wel heel diep gaan hoor. Ik moet echt wel gek doen.
Ja, maar ga maar steiler de helling op. Neem maar meer trappen. En het gebeurt een keer. En dat is oké. Okay. Alleen bij jou ligt die grens veel verder dan bij andere mensen. Ja. Maar het is er wel. Maar tegelijkertijd met je krachttraining doe je weer wat anders. Hè? Bijvoorbeeld stel jij traint je onderstel. Hè, dat betekent de gluteus, hè, dus je achterwerk en je benen. Op het moment dat je dat doet op een nuchtere maag, belangrijk, lage bloedsuikerspiegel, dan ga je door dat soort spieroefeningen ga je weer juist meer IGF-1 produceren. Ja. Ik kan alleen maar IGF-1 maken via groeihormoon als er geen insuline in mijn systeem zit.
Ja, dus soms dat is in principe gewoon goed om te doen, ja.
Ja, en dan zie je dus, je zou eigenlijk als je voldoende energie hebt, en als je gaat squatten, hè, dus van die kniebuigingen doen met een lekkere lompe halter in je nek, dan moet je niet die zwarte vlekken zoeken, dat is levensgevaarlijk. Ja. Dus je moet squatten als je fit bent en dan kan je lekker zwaar gaan, spierbelasting. Dan is dus de spier is de limiet en niet je cardiovasculaire en zuurstofsysteem, je aerobe. Je bent gewoon back-off omdat je benen er niet meer trekken. En verderop in de rit ga je dan zoeken naar dat moment van zwarte vlekken. Ik praat wel over mensen of onder begeleiding of die al wel op conditie zijn. Hè? Don't try this at home als je al 3 jaar niet meer gesport hebt of nog gekker.
Nee, inderdaad, onder begeleiding, ja. En want ik heb, als ik nou heel even naar mijn vraag kijk, hebben we het meestal zo'n beetje behandeld. Hè? Nu vraag ik me af, hè, want we hebben het ook over totale gezondheid. Nou, voor mij is totale gezondheid, ik kijk altijd naar celgezondheid, hè? Net zoals jij. Dus naar een gezonde cel, wat je dus creëert met een goede omega-3. Ik had het er straks ook over bloedtesten, want dat doen wij ook, ja, onder andere. Maar omega-3 is voor mij altijd de basis, omdat die zorgt voor een goede celdoorlaatbaarheid.
Celdoorlaatbaarheid en flexibiliteit, hè? Dus zuurstoftoelevering. Als iemand een X-conditie heeft, de zuurstofuitwisseling vindt plaats in capillaire. Dat zijn de haarvaatjes in je spieren, in je bloedvatwanden, in je hart, overal. Ja, dus door een aorta, daar vindt geen uitwisseling. Dat is een soort highway waar heel veel doorheen gepompt wordt. En dat pompt bijvoorbeeld voor een deel naar je longen toe. Als het in je longen komt, gaat het vergroot naar kleiner, kleiner, naar kleiner, naar kleiner. Tot in de allerkleinste longblaasjes. En dan praten we over capillaire waar een rode bloedcel niet doorheen kan. Tenzij die genoeg omega-3 heeft. Want dan kan die zich dubbel vouwen. Dan kan die als een soort calzone pizza, kan die er alsnog in. En dan heeft hij raakvlak en hebben we uitwisseling van gassen. Dus je longcapaciteit zit eigenlijk in een soort parallel aan je omega-3 index. Want die bepaalt of er wel of niet voldoende uitwisseling is. Dat scheelt alweer. Snap je? Dus het is doorlaatbaarheid van zuurstof. Maar het is ook de biomechanische kwaliteit. En dan heb je nog de biochemische eigenschappen. Het is te veel om uit te leggen, maar... En de biochemische is, hoe dealt die cel met ontstekingen. En daar hebben we ook die omega-3 voor nodig.
Hoe is dan de link tussen insulinegevoeligheid of ongevoeligheid en omega-3 vitamine K2-D3? Is daar een link? Heeft omega-3 en vitamine K2-D3 een positieve invloed op je insulinegevoeligheid?
Hoe hoger je K2-waarde, hoe lager je risico op diabetes. Dat is een feit. Maar zonder beweging, vergeet het. Dus je moet wel bewegen, anders doet die K2 nog niet. Want je kunt alleen sterke botten maken als ik beweeg. Traplopen, touwtjes springen, hardlopen. Zwemmen heeft niet zoveel effect. Maar echt schokbelasting. Krachttraining. Mensen met osteopenie of osteoporose. De nummer 1 training is krachttraining. Waarom? Ja. Ik produceer meer IGF-1. Dus mijn botvernieuwingssysteem werkt beter. En ik belast die vezels in die botten. Hè, dus het is allemaal collageenvezels die omlijnd zijn, omringd zijn met mineraal. Fosfaten, calcium, magnesium, dat soort zaken. Nou, dat werkt. Als ik niet beweeg, kan ik pillen slikken en spul naar binnen gieten wat ik wil, gaat nooit werken. Dus dat is een vereiste. Dat is één. De omega-3's, je celmembraan werkt beter, maar ook als je intensief gesport hebt, als je dan dagen daarna nog spierpijn hebt, dan is je herstelcapaciteit beperkt. En op het moment dat ik meer omega-3's heb, dan kan ik die prikkeling, die lichte ontsteking veel beter afronden en ben ik sneller fit voor de volgende oefening. Dus die dingen, dat komt allemaal bij elkaar. En het is niet één ding. In de wetenschap hebben we onderzocht dat vitamine D3 werkt niet tegen Alzheimer. Nou, dat klopt. Vitamine B12 werkt niet tegen Alzheimer. Ja, dat klopt ook. Omega-3 werkt niet tegen Alzheimer. Ja, dat klopt ook. Maar als je B12, omega-3 en vitamine D3 en beweging en zonlicht combineert, dan werkt het wel.
Ja,
het is een combinatie van.
Combinatie van. En laatst heb ik ook wat vragen gekregen over vitamine K2. Toen ben ik ook even hoeveelheden gaan kijken. En wij werken natuurlijk met Ecology. Hè? Het is voor mij een bewuste keuze, omdat ik volledig vertrouw op dit merk. Ik werk er al een aantal jaren mee en ik heb verschillende merken ook allemaal onderzocht. En ik blijf altijd bij deze, omdat het een hele hoge kwaliteit omega-3 heeft met het volledig vetzuurprofiel erin. Maar de vitamine K2 viel mij ook op dat die van Ecology een vele hogere dosering is dan alles wat er te koop is.
Ja, een van de technische mensen achter Ecology heeft daarvoor en parallel altijd gewerkt bij een bedrijf wat enorm veel research heeft gedaan op gebied van K2. De man heeft meer dan 30 studies gepubliceerd op PubMed over K2 omega-3. En dan heb je natuurlijk aan de basis iemand staan die niet op van horen zeggen of mening, maar echt op basis van echte kennis weet hoe het werkt. En die weet gewoon dat als jij oké bent en je neemt een combinatie van D3, K2, wat magnesium, dan ben je heel goed in staat om je botten sterk te houden en je bloedvaten relatief schoon. Het is een soort transportmolecuul om calcium ergens naartoe te krijgen. Het is geen medicijn. En we weten ook dat als je dat 2 maal daags doet, stel je hebt echt al een uitdaging met verkalkingen, dat je dan daar veel beter mee kunt omgaan. Het is gewoon biochemie. Net zo goed als je... Ik hoef ook niet te kijken of omega-3 tegen wat van klachten het is. Ik hoef alleen maar de functie te onderzoeken. Dat is de biomechanische en de biochemische werking. En daar komt van alles uit als ik maar aan de juiste dosering kom. En meer is heel lang beter totdat het echt te veel gaat. Maar dat die kans is zo klein. 99% heeft een tekort en bijna niemand heeft te veel. Dus dat is te werk. Maar dan nog, neem het spul en ga op de bank liggen. Weet ik veel, Netflix kijken, dan gebeurt er nog steeds niks.
Als ja, dan heeft dat nog geen zin. Ja. Maar het gaat dus inderdaad, er zit echt wel verschil dus in hoeveelheid vitamine K2 en inderdaad de kwaliteit van de omega-3 dus ook. Dat is ook van belang.
Die kwaliteit, op het moment dat ik geoxideerde omega-3 neem, omdat de capsules al ranzig zijn, ja, daar wordt niemand beter van, dat mag duidelijk zijn. Dan voeg je alleen maar oxidatie toe, dat wil je niet hebben.
Nee, nou, en daar hebben we inderdaad andere podcasts voor, hè, waarin we dat allemaal uitgebreid bespreken. Ja. Erik, ik denk dat we genoeg hebben besproken. Ik schiet nog heel eventjes door mijn vraagjes heen. En ik denk, als ik hier naar kijk, ja, dan denk ik, oh, wat is een normale nuchtere bloedsuikerspiegel? Want ik vond hem voor mij, vond ik hem vrij hoog iedere keer rondom de 5 of de 6.
Nee, de 5 is
Sinds
prima.
ik. Oh, dat is wel goed, prima.
Ja,
Oké.
dat is goed. 5, 5,5, dat is oké. Okay. Het mag 4,5 zijn, maar daar zit. Het is oké. Okay. Een beetje wat hoe
Ja,
je
oké.
eet gemiddeld en zo, hè. En dat is weer die persoonlijke biochemie. Maar als je in die regio. Je moet niet altijd 6 hebben, dat is wel neigt wel een beetje naar hoog. Maar rond de 5 is helemaal prima. Ik
Ja,
zou in jouw
oké. En
geval
dat
gewoon
is.
eens testen met minder fructose. Want die
Ja,
fructose
dat heb ik
die
gedaan.
krijg ik niet direct in die cel. Met insuline, maar de insuline proeft het wel, zou je kunnen zeggen. Het systeem merkt het, heel zoet. Maar hetzelfde als je stevia neemt. Stevia heeft een hormoonverstorende werking. Het lokt wat cortisol uit. Het was de holy grail van de zoetigheid. We zijn er nu achter dat dat toch met een bepaalde korreltje suiker genomen moet worden, zullen we maar zeggen. Want het lokt het wel
Oké.
uit. Dus je moet er zuinig op zijn.
Ja, dat wist ik inderdaad niet. Oké,
Nee.
nou, dat is inderdaad ook wel even een goede side note. Maar ik heb inderdaad mijn fruit eruit gehaald. Die fruitshake neem ik niet meer. En nou blijft inderdaad mijn bloedsuikerspiegel stabieler. Durende de dag ook, maar ook 's ochtends. Dus voor mij werkt het dus zoals ik nu doe. Want ik nu doe ik mijn bloedtestjes en dat werkt eigenlijk perfect nu. Dus het is verbeterd. Ja, het is
Maar
verbeterd. Maar dat is
je bent
inderdaad
dus.
persoonlijk weer.
En je bent nu, wat ik al zeg, nog een keer met Juventology bezig. Nu uitvinden hoe je nou zo fit mogelijk kunt zijn. Dat kan overdragen naar andere mensen. Join the team, zou ik zeggen. Waardoor mensen veel langer gezond blijven. Het gaat niet om lifespan, hoe lang ben ik aanwezig. Maar om healthspan, hoe lang heb ik geleefd. Dat is het verschil.
Dat is het belangrijkste. Ja, Erik, ik dank jou hartelijk voor dit interview. En mensen kunnen jou in ieder geval volgen op Facebook. En
Ja.
zit je ook op LinkedIn? Zijn wij gelinkt op LinkedIn?
Nee.
Nou
Dat
ja, je zit
is
echt
een
alleen op
systeem
Facebook,
van
hè?
Bill Gates, van Microsoft. Daar wil ik liever niet aan verbonden zijn. Facebook is al erg genoeg.
Oh, en LinkedIn heb ik nu juist echt mijn focus op. Ik vind het steeds leuker worden.
Als het voor jou werkt, dan werkt het. Ik doe er niks mee. Ik heb het druk genoeg. Ik vind het leuk om het met jou dit soort dingetjes te bespreken. En dat is helemaal prima.
Nou, dus ik kan niet anders zeggen dan dank je wel weer voor je uitleg. En als mensen jou willen volgen, dan kan dat inderdaad op Facebook, Erik Alexander Richter.
Instagram, weet
En
ik veel.
Instagram, we hebben natuurlijk meerdere podcasts opgenomen. Dus meer over omega-3 is in de andere podcast allemaal te vinden.
Bedankt. Tot de
Dank je
volgende
wel,
keer.
Erik. Tot de volgende
Dankjewel.
keer.
Hoi.
Doei.